Goedemorgen, broeders en zusters, allemaal. Ja. Ik wil jullie eerst en vooral eigenlijk bedanken dat ik hier mag komen. Hè, dat ik welkom ben om te komen preken. Want de vorige keer was met de opdrachtdienst van Nathan. En dus dat is alweer eventjes geleden. Ja, en dat is wel tof als je dan terugkomt. Ja, dan zie je hoe dat een kerk evolueert. En dat is eigenlijk echt leuk om dat te zien. Hè. Zoals als buitenstaander om zo een soort timelapse en dan nog eens binnen te wandelen en dat opnieuw te mogen zien. Ik weet niet, heb je er eigenlijk al bij stilgestaan hoe bijzonder dat jullie kerk eigenlijk ook wel is? Want ja, bijzonder is dat wel. Hè. God die zo via mensen wil werken. Want wat is dat eigenlijk, een kerk? Een kerk, dat is zo het bouwwerk. Hè? God die zijn koninkrijk bouwt en die dat via mensen doet. Dat is eigenlijk pure genade. Ik vind dat ongelooflijk. God die dus via mensen een project opzet. Dus als ik hier dan in Halle kom en ik mag hier deze ochtend deel zijn van de kerk, dan is dat echt een bemoediging om te zien hoe God met jullie aan het werk is in Halle. Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Dat is echt bijzonder. En het gaat misschien nog een stap verder. Als ik hier dan kom, dan is dat leuk om te zien hoe de dingen evolueren, hoe God de mensen verandert, hoe hij doelen geeft aan hoe er kinderen bijkomen en zo. Het verandert zo, hoe dat er gezichten bijkomen. Maar kerk, dat is ook samen. Dat is zo dat je samen als groep voor God komt, als gemeenschap voor Gods troon komt. En ja, ik vind dat heel bijzonder, om dat hier zo te mogen zien, hoe God jullie samen, hoe jullie als gemeenschap in beweging zijn gezet, hoe God eigenlijk een doel heeft met Halle en hij wil jullie daarbij gebruiken. Wauw, dat is toch, dat kun je toch bijna niet geloven. Nu, moet ik wel eerlijk zijn. Zo, kijken naar hoe God alles en iedereen in de kerk gebruikt, dat zo zien door een bril van genade, dat gaat ook niet altijd even gemakkelijk. Er is een tijd geweest, en af en toe komt dat wel eens, dat ik naar de kerk ga en dat ik dat helemaal zo niet kan zien. Dat best wel moeilijk is om te zien van, draait dat hier? Gaat dat hier goed? En ik was aan het denken toen ik de preek aan het schrijven was, moest ik terugdenken aan een periode na mijn tienerjaren. Ik was eigenlijk net tot geloof gekomen in mijn kerk. Onze kerk zat eigenlijk in een periode met heel wat ruzies. En het is zo dat de voorganger, door wie ik tot geloof was gekomen, uiteraard was ik tot geloof gekomen door de Heilige Geest, maar die had die voorganger echt wel gebruikt, ik was er heel sterk aan gehecht. Maar op een bepaald moment had hij besloten om een stap opzij te zetten. Omwille van de ruzies. En ik was zo teleurgesteld. En in mijn ogen, toen, had ik het idee dat dat de schuld was van één bepaalde persoon. Dat lag aan die persoon, want die was zeker betrokken in die ruzie. Dat wist ik, hè. Dat kon niet anders. Nu, de volgende zondag, als we terug naar de kerk gingen, hè, zonder die bepaalde voorganger, wie deed toen de preek? Die persoon. Nu, ik kan me nog herinneren van die preek dat ik me er niks meer van herinner. Dat ging het ene oor in en het andere oor uit. Ik kon bijna niet naar kijken. Dat deed gewoon te veel pijn. Ik kon niet begrijpen hoe God met zijn genade met ons groep, gemeenschap, wij als kerk, met ons verder kon. Allee, dat was toch niet mogelijk. En eigenlijk, achteraf gezien, is dat uiteraard heel jammer. Hè? Een zondag, een kans om God te ontmoeten als gemeenschap, die glipte mij door de vingers. De volgende zondagen weet ik nog dat ik echt uitvluchten begon te bedenken om niet mee te moeten. Omdat ik echt, dat deed pijn. Ik was heel teleurgesteld. Heel teleurgesteld in de kerk. En eigenlijk zat onder die teleurstelling zo een soort vraag. Stel nu dat God op dat moment, zo keek ik daar dus naar, stel nu dat God op dat moment zou teruggekomen zijn en onze kerk zou zijn binnengewandeld. Wie zou die nu gelijk hebben gegeven? En wie zou die nu fout hebben? Ik dacht toen dat hij zou binnenwandelen en zou zeggen, Pieter, een voorganger, ja, het is oké, man. Ja. En dan tegen die meneer, ja, een beetje verkeerd, hè. Ja. Met zo'n idee zat ik. Dat is nu vele jaren later, als ik daarop terugkijk, dat ik merk van, ja, dat is toch wel een vraag die we ons soms wel durven stellen. Dat is soms wel een vraag, dit is nu heel uitgesproken, maar zo de vraag, wie is er hier nu juist bezig? Wie doet het nu goed? Wie doet het beter? Wie doet het minder goed? Die vraag, dat is misschien wel een vraag die soms in onze gedachten aanwezig is. En die, denk ik, op subtiele manier onze kijk op de gemeenschap, op Gods kerk, op Gods werk kan beïnvloeden. Nu, die vraag, daar wil ik met jullie vandaag naar kijken. Niet om ze te beantwoorden, hè, wie het beste doet. Dan hoor ik u al denken, en terecht ook, die vraag die moet je niet stellen, want wij leven uit genade en dat klopt. Maar we kunnen wel eens naar die vraag kijken, wat doet dat met mensen als je zo begint te denken? En wat kan je daartegen doen? En waarom klopt die vraag niet? Dus ik wil jullie vandaag meenemen naar een verhaal, het Oude Testament. 2800, 2900 jaar geleden, waarin twee gelovige mannen elkaar tegenkomen. Ja? Ze staan allebei aan dezelfde kant. Ze geloven in dezelfde God. Hè? Yahweh is de persoon die zij beleiden. Die komen elkaar tegen en toch voel je daar een zekere wantrouwen. Toch voel je dat daar, ja, dat daar een zekere stroefheid is in dat gesprek. De een is de man van het woord. De man die echt niet op zijn mond gevallen is, die lef heeft, die eigenlijk zijn leven op het spel zet om de boodschap van Yahweh te verkondigen aan het volk. En de ander is zo de stille. Het lijkt wel de bange. Maar eigenlijk is die ander ook de man die ook zijn leven op het spel zet. Alleen valt dat niet zo op. De een is de persoon die zichzelf, of die er vooruit komt. En bij de ander is dat net iets minder zichtbaar. Het gaat om de ontmoeting tussen Elia, de profeet, en Obadja. We gaan het eens samenlezen. Ze komen elkaar tegen op een bepaald punt. En het punt waar ik u mee naartoe neem is 1 Koningen 18, vers 1 tot 19. En je mag de volgende slide. Ja. Dus samen met mij 1 Koningen 18, vers 1 tot 19. Ik ga misschien nog even, voor ik het voorlees, er nog kort iets bij vertellen. Elia is de man van het woord. Ja? Elia had aan het hof van Achab, de koning op dat moment, gezegd dat het 3 jaar niet zou regenen. Het regende 3 jaar niet. Er kwam een hongersnood. En dan heb je Obadja, dat is de hofmaarschalk van Achab. Nu, die Obadja en Achab gaan samen op zoek naar Groenland. Ik bedoel niet Groenland, maar land met gras, land waar dat eten en drinken is. En Obadja, die komt Elia tegen. Wel, op dat punt, daar start ons verhaal. Voor er 3 jaar verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia, met de woorden, ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koningin Isabel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en hen daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Achab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te slachten. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde. Dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, Heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? Zo waar de Heer leeft, uw God, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar, ik weet niet waar. En als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij mij vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik 100 van hen een schuilplaats heb geboden, 50 in één grot en 50 in de andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt. Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, zo waar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken. Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia tegemoet. En zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, bent u het, Elia, u, die Israël in het ongeluk hebt gestort? Elia antwoordde, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Welnu, laat heel Israël naar mij toekomen bij de Karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen en ook alle 400 profeten van Asherah, die door Isabel aan het hof zijn opgenomen. Tot daar. Dat was de dialoog die ik met jullie eens wou lezen. En je mag al naar de volgende slide. Ik ga even kijken. Het is eentje met een paar kaartjes. Dus je mag nog eens klikken. Ja, die wou ik erbij hebben. Nu, om dit gesprek te kunnen plaatsen, denk ik dat het belangrijk is dat er toch een beetje achtergrondinformatie wordt gegeven. In het fragment staat er dat er een hongersnood was in Samaria. Ja, en dan is misschien de vraag, ja, wat is Samaria? Wel, ik heb hier een kaartje van het Israël, zoals we het kennen, het Bijbelse Israël. Maar je ziet, je hebt een rode en een paarse vlek. Wel, na koning Salomo, de opvolger, daarna is er een scheur heeft er een scheur plaatsgevonden tussen het zuiden van Israël, dat is dan Juda geworden, en het noorden van Israël. En het noorden van Israël, dat behield de naam Israël of andere naam Samaria. Dus het verhaal dat wij lezen speelt zich af in het noorden, in Israël of in Samaria. En ja, een van de dingen die opvallen aan dat noordelijke deel, is dat Israël heel snel het pad van Yahweh verlaten heeft. Eigenlijk sneller dan Juda. Hoe komt dat? Wel, daar was zeker een politieke reden voor. Het is eigenlijk zo dat de Israëlieten, dus de mensen in het noordelijke deel, als zij bleven geloven in Yahweh, ja, dan wouden die ook nog af en toe eens naar Jeruzalem, naar de tempel gaan. Nu, de tempel, Jeruzalem, ligt in het zuiden. Jeruzalem ligt in Juda. En stiekem bleef ook wel dat verlangen bestaan bij beide volken, dat het misschien ooit terug goed zou komen. Dat er terug één Israël zou komen. Nu, om dat tegen te gaan, was het ideaal voor politieke leiders om Yahweh te vergeten. Nu, Achab, de koning, waar we over gelezen hebben, die ging eigenlijk nog een stap verder. Die paste ook nog eens zijn huwelijkspolitiek daarop aan. Die had namelijk een vrouw genomen, die is getrouwd met iemand uit Sidon, de regio erboven. Je hebt daar zo Fenicia. Wel, in dat stukje, die is daar een vrouw gaan zoeken, een zekere Isabel. En die Isabel, die bracht haar eigen goden mee. Dus in plaats van Yahweh kwam er Baal en Asherah, twee andere goden. Nu, het ging nog verder, want die Isabel die bleef die dreiging voelen van de mensen die Yahweh nog wouden volgen. En daarom liet hij alle profeten, al diegenen die het woord van Yahweh verkondigden, liet hij die allemaal vermoorden. Nu, het is tegen die achtergrond, dus eigenlijk een van de dieptepunten van het noordelijke Israël, dat Elia optreedt. En als je niet weet wat doen, deze namiddag of bijvoorbeeld op uw wandeling, dan moet je zeker eens 1 Koningen 17 tot 19 lezen. Dat zijn zo 3 hoofdstukken. En dat is het eerste verhaal of het eerste stuk van Elia. Nu, dan merk je dat het begin van Elia, dat dat zo heel plots begint. Dus in die periode, zoals ik ze nu geschetst heb, wandelt daar plots, out of the blue, Elia binnen in het paleis van Achab. Die verschijnt echt plots voor zijn troon en die zegt de volgende zinnen. En ik ga weer even kijken. Ja, je mag nog eentje doen. Nog iets meer. Dus Elia hebben we. Hè, die profeteert tegen Achab. Ja, je mag nog eentje. Hier moet nog een tekst komen. Ja. Dus die komt plots binnengewandeld bij het hof van koning Achab. En die zegt de volgende woorden. Ik ga ze voorlezen. Dus 1 Koningen 17 vers 1. Zowaar de Heere leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Nu, dat is heel bijzonder. Waarom is dat heel bijzonder? Wel, als je weet dat Isabel alle profeten aan het vermoorden is, omdat zij over Yahweh profeteren, ja, dan is het echt wel bijzonder dat er daar plots iemand binnenwandelt in uw paleis en komt zeggen... het volgende, hè. Zowaar de Heere, Yahweh, leeft, de God van Israël. Die dus meteen zegt, Baal en Asherah zijn verkeerd, uw God, dat blijft Yahweh. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan maakt hij het nog erger en dan tekent hij bijna virtuele zelfmoord. Dan zegt hij er nog bij, in wiens dienst ik sta. En dus mocht je nog twijfelen, ik hoor ook bij die Yahweh. En dan zegt hij ook nog, het zal 3 jaar niet regenen. Nu... meteen daarna ontsnapt hij ook. Die wandelt het paleis weer uit. Je moet het maar eens nalezen. En God geeft hem ook instructies. En die vlucht in de woestijn wordt daar gevoed door de raven. Dat is echt wel een bijzonder verhaal. Maar het andere bijzondere is dat het ook 3 jaar, of bijna 3 jaar niet regent. Het stopt met regenen. En langzaamaan begint Samaria, of Noord-Israël, als ik het zo moet zeggen, komt het in een hongersnood terecht. Nu, op dat punt... wordt die Obadja, die andere persoon, ook belangrijk. Waarom? Wel, Obadja, dat is eigenlijk zo'n soort tegenpool van Elia. Obadja is de hofmaarschalk van Achab. In de NBV-vertaling stond de hofmeester. Nu, wat is dat? Wel, dat is zoals op de trouw de ceremoniemeester. Of bij een voetbalploeg, de materiaalman, maar ook wel de kapitein. Zo, de persoon die alles regelt, op de werf misschien, de werfleider. De persoon die zorgt dat de mensen het materiaal hebben dat ze moeten hebben. Of bijvoorbeeld bij een hofhouding, bij een koninkrijk, die zorgt onder andere voor de catering van de koning. Nu, dat gaf hem ook opportuniteiten. Hij zorgde voor het eten van de koning. En waarschijnlijk kon hij in die periode dus ook een deel van het eten achterhouden voor heel die hofhouding van Isabel en Achab en die 850 valse priesters. En daar een 100-tal andere profeten van Yahweh, mee voeden. Nu, toch is er iets raar aan die Obadja. Als je daar naar kijkt, dan kan je wel vragen beginnen stellen. Want hij geeft de koning eten, maar dat is wel diezelfde koning wiens vrouw alle profeten aan het vervolgen is. Hij geeft de koning eten, maar dat is wel die koning waarvan Elia heeft gezegd dat hem niet goed bezig is. Dus ja, dat wekt toch vragen op. En als Obadja dan op weg gaat en hij komt Elia tegen, dan vind ik persoonlijk zijn reactie toch iets bijzonders. Dat is toch iets om over na te denken. Het lijkt wel of hij gedomineerd wordt door angst. Want je zou denken, Obadja is op dat moment de enige vrij rondlopende gelovige van Yahweh. Je zou denken, op het moment dat hij Elia tegenkomt, dat hij super blij gaat zijn. Yes, ik was alleen en nu zijn we met 2, we zijn verdubbeld. Maar dat is niet. Integendeel, hij ziet Elia en het lijkt wel dat hij bang wordt. En ik denk dat er zeker 2 aanwijzingen zijn dat je iets van schrik ziet. Ik ga nog eens even... Ja. De volgende, en je mag nog eentje verder doen. Ja, ik denk dat er 2 aanwijzingen zijn dat angst, of dat, er, ja, dat het zou kunnen dat hij toch wel bang was. Wel, eerst en vooral, hij is nog in leven. Als Isabel alle alle profeten die Yahweh aanhangen vermoord heeft, ja, dan is het wel bijzonder dat hij nog in leven is en dan ook nog eens een topfunctie heeft binnen dat huishouden van Isabel en Achab. Is hij dan nooit uitgekomen voor zijn geloof? Heeft hij dat dan niet gedurfd? Toch een beetje raar. En ik denk dat er een tweede signaal is als je dan ziet hoe hij reageert als hij Elia tegenkomt. Ja, dan lijkt het wel... Ik zeg nu persoonlijke bevinding, maar dan lijkt het wel dat hij die 100 profeten die hij heeft verborgen, dat hij dat een beetje uitspeelt als een soort levensverzekering. Van, uw God, Elia, u weet toch, voor uw God heb ik hier 100 profeten achtergehouden. Dus doe me dan nu niet aan dat ik doodga, want die 100 profeten, snapte. Daar zit toch zo duidelijk toch iets... Ik denk, als we de menselijke meetlat zouden bovenhalen en zoiets zouden afmeten op Badja, is die wel goed genoeg? Dan zou het kunnen dat hij misschien gebuist was. En als je dan nog eens Elia daarnaast zet, dan krijg je een heel scheef getrokken beeld. Nu, Elia, dat lijkt dan weer de tegenpool van Obadja. Dat lijkt dan zoiets iets anders om. Die heeft het hart op de tong. Die is met gevaar voor eigen leven dat paleis binnengewandeld. Die heeft het woord van God gesproken. En die heeft er ook voor gezorgd dat het 3 jaar niet geregend heeft. Elia is ook echt een held. Hè? Elia in de Joodse traditie wordt hij gerekend tot een van de grootste profeten. In het Nieuwe Testament komt Elia ook een aantal keer voor. Die Elia, dat is toch de man, zou je zeggen. En ik denk, als je die twee personen tegen elkaar positioneert, menselijk gezien, komt er een dilemma. Toch, als je het menselijk zou bekijken en als je zou beginnen afvragen, aan wie moet ik nu een voorbeeld nemen? Naar wie moet ik nu opkijken? Wie brengt het er nu het best vanaf? Wie zou God nu kunnen gebruiken? Ja, dan zou het kunnen dat er een soort dilemma ontstaat. En natuurlijk, het kan niet de bedoeling zijn dat we zo een Wouters versus Waas, een Elia versus Obadja, dat we dat beginnen uitspelen van wie is hier de winnaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Maar gebeurt dat soms niet binnen de kerk? Ik neem mezelf als voorbeeld. We hebben 2 kinderen, hè, dat vraagt wat opvoeding. En heel vaak zie ik andere ouders in de kerk en die zijn ook aan het opvoeden en dan bemoedigt mij dat. Dan ben ik daarop gebouwd. Maar soms, eerlijk, gebeurt het ook wel dat ik zie van hoe dat die dat doet. Dat vind ik toch minder goed. Wie voedt nu zijn kinderen het beste op? Ik of een die? Ken je dat? Ik weet het niet. Is het herkenbaar? Of binnen de kerk ontstaat er soms een hiërarchie? De jobs vooraan, de jobs in beeld, ja, die wegen misschien iets zwaarder door dan de jobs aan de andere kant. De jobs in de schaduw. Of soms wordt wel eens de vraag gesteld, wie zet zich hier nu het beste in? Wie? Of tussen kerken. Welke kerk is hier het beste bezig in deze regio? Kan wel eens gebeuren. Nu, laten we nog eens opnieuw naar die twee mensen kijken. Laten we eens kijken hoe God naar hun kijkt. Want hoe God naar Obadja en Elia kijkt, dat is echt wel verbluffend. Een eerste signaal, zo'n eerste kleine Bijbelse knipoog, zit denk ik in hun naam. Als we de naam Elia bekijken, dan zie je Eli en Yah, dus God en God zit daar eigenlijk in. Zijn naam is, mijn God is Yahweh. Dat is eigenlijk al een naam die in strijd is met heel het politieke programma van Achab en van Isabel. En hij zegt de man van het woord. Zijn naam zegt het gewoon. Hij leeft om dat te verkondigen. Maar als je kijkt naar Obadja, naar deze naam, dan zie je, ja, daar zit toch eigenlijk ook Obadja, daar zit ook Yahweh in. Zijn naam is de dienaar van Yahweh. En misschien is dat een kleine knipoog naar het doel van die twee mensen. De ene is gemaakt om uit te dragen dat God Yahweh is, en de ander is de stille dienaar, de stille werker. En misschien was Obadja niet de man van het uitgesproken woord, maar gewoon de stille dienaar die God kon gebruiken. En God kon Obadja gebruiken. God had ook stille werkers nodig in dat koninkrijk. Want terwijl Achab en Isabel het land aan het laten afdwalen waren, kon hij wel op een stille manier, op een discrete manier, 100 profeten in leven houden. Dat is omwille van wie hij was. En er is eigenlijk nog een signaal waaruit dat je kan afleiden dat God met Obadja op pad was. En dat God Obadja ook gebruikte. En dat zit in vers 3. En je mag het er weer even bij nemen. Ik lees anders vers 3 even voor. Hè. Dus 1 Koningen 18, vers 3. Daar staat eigenlijk een heel eenvoudig zinnetje. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Kijk, als ik dat verhaal lees, dan vraag ik me af, ja, wie diende die man nu? Hè? Diende die nu Yahweh of diende die nu Achab? Er moet toch een punt zijn geweest in zijn leven dat die twee een tegenstrijdigheid vormden. Dat hij toch moest kiezen. Wie weet was dat? Wie weet was dat ook niet? Wij weten het niet. Maar wat we weten, is de info die we krijgen uit de Bijbel. En wellicht is dat genoeg. Wellicht is hetgene wat wij moeten weten over Obadja, dat hij groot ontzag had voor de Heer. Dat is zo eigenlijk... daarnaast staat ook een punt. Hè, dat is hetgene wat de info die wij meekrijgen over Obadja. Trouwens, als we nu toch eens naar Elia verder kijken, dan ga je zien dat dat ook een mens is. Dat daar ook een menselijk spanningsveld is. Dat daar ook ups en downs zijn. Ik vertel even hoe het verhaal verder gaat. Hè. Elia die staat dan bij Achab. En die nodigt die 850 valse priesters uit. Samen met Achab en ook met de leiders van het volk. Dus eigenlijk komt zowat heel Israël rondom hem staan, op de berg Karmel. En die doet daar een wonder. Dat is echt een vuurwerkmoment in de Bijbel. En het is ook letterlijk een vuurwerkmoment. Want hoe gaat dat in zijn werk? Wel, hij daagt die slechte priesters van Baal en Ashera, hij daagt die uit om een altaar te bouwen. Ze zullen elk een altaar bouwen. Dus Elia gaat een altaar bouwen en de valse priesters gaan een altaar bouwen. En hij zegt, kijk, we zullen zien, hè, we zullen bidden tot God. Niemand mag het aansteken, het altaar. Maar God, hè, uw God of mijn God, die zal het aansteken. Nu, die Baalpriesters en die Ashera-priesters, die zijn een hele dag bezig aan het bidden en die geraken in trance enzovoort. Maar in ieder geval, dat altaar dat gaat niet aan. En Elia lacht ze ook nog een beetje uit, terwijl hij moet het wel nog doen natuurlijk. En op een bepaald moment worden die moe en dan draait hij zich naar zijn altaar. Hij laat over dat altaar nog eens water gieten, dan bidt hij en dat altaar dat vliegt in brand. En hup, God wordt, Yahweh toont zichzelf. En dat is echt een vuurwerkmoment. En dan zou je denken, zo'n climax. Als je nu daar het verhaal stopt, dan is het toch echt zo'n feel-good verhaal. Dat zou toch knap zijn. Nu, je zou ook denken dat Achab dan wellicht ziet dat Yahweh God is, dat hij tot geloof komt, dat Isabel misschien terugvlucht naar haar land of dat zij ook tot geloof komt en dat heel Israël terug beseft van, inderdaad, we keren ons terug naar datgene waar we ons moeten naar keren. Dat gebeurt helemaal niet. Achab die is helemaal niet veranderd. En Isabel die bedreigt Elia met de dood. En die zegt, morgen om deze tijd zal jij dood zijn. En nu komt het. Elia die vlucht weg en die is doodsbang. Ik bedoel, die is al 3 jaar op de vlucht. En die is nooit bang. En plots wordt hij superbang. En eigenlijk, het wordt nog erger. Hij wordt depressief, hij gaat in een grot liggen en hij zou graag doodgaan. Hij wordt bijna suicidaal. En ik heb dat vers er ook nog eens even bijgenomen. In 1 Koningen 19, vers 14. Je hoeft het niet op te slaan, maar een beetje verder in het verhaal. Dus na dat grote wonder op de Karmel en het gebrek aan gevolgen eigenlijk bij het volk, wil hij niet meer verder. Hij wil niet meer leven. En God komt bij hem en zegt hem, Elia, wat doet jij hier? En Elia zegt dan het volgende. Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven. Ja, dat is ook wel een tegenvaller. Het wordt zelfs nog erger, want dan zegt hij tegen God het volgende. Ik ben als enige overgebleven. Nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Je weet dat dat zelfs niet waar is. Hij is niet als enige overgebleven. Er is nog Obadja en er zijn ook nog 100 profeten verstopt in een grot. Dus ze zijn technisch gesproken met 102. En toch loopt hij vast. Nu, opnieuw dat dilemma. Als je dat menselijk bekijkt. Stel dat je Elia bent. Zou je menselijk genomen reden hebben om teleurgesteld te zijn in Obadja? Zou dat mogen? Zou dat kunnen? Ja, denk het wel. Hè? Want Elia die zet zijn leven op het spel. Stel dat jij Elia bent. Hè, je hebt je leven op het spel gezet. Je bent uitgekomen voor wie Yahweh is. En dan zie je daar iemand naast u. En die heeft een goed betaalde job. Van die koning tegen wie dat jij hebt geprofeteerd. jij bent altijd al op de vlucht geweest en het heeft geen effect. Best wel zwaar. Maar stel nu andersom, stel nu dat jij Obadja bent. Zou je menselijk gezien kunnen teleurgesteld zijn in Elia? Ja, misschien ook wel. Jij doet... Je weet van jezelf dat je niet de man bent van het grote woord, maar je bent wel de stille werker. En je bent al jaren bezig om die profeten geheim, verstopt te houden en je bent aan het hopen, wanneer komt die revival? En dan komt daar iemand, Elia, en die brengt die revival en op toppunt wordt hij bang door een dreigement van Isabel en krijgt hij een soort burn-out, crasht hij helemaal en laat hij je wel in de steek. Zo lijkt het. Nu... Dat kan soms ook gebeuren in de kerk. Hè. Als je rond u kijkt, dat je teleurgesteld raakt. Dat je merkt van, komaan, ik wil er zo voor gaan, maar die anderen, die willen niet mee. Die gaan zoveel trager. Of soms tussen kerken. Hiernaast groeien ze. En wij, waarom blijven we achter? Of andersom. Wij groeien, maar hiernaast, hoe gaat dat? Nu, het mooie van dit verhaal is dat nog de angst van Obadja, nog... de burn-out, als ik het zo mag noemen, van Elia, het laatste woord hebben. Nee, het laatste woord komt altijd weer van God. God die komt zelf Elia opzoeken, die vraagt wat doet jij hier? Die luistert naar Elia zijn verhaal. En dan zegt hij tegen Elia, jij moet twee personen zalven. Hij moet twee opvolgers zalven. En hij moet eerst en vooral... hij moet Jehu zalven. En dat wordt een nieuwe koning, de opvolger van Achab. En die Jehu, dat wordt een nieuwe, een betere koning. Die Jehu, dat is iemand die terug orde op zaken probeert te stellen in Israël. Dat is één. Dus heel dat probleem van Achab en dat koning zijn ze opgelost. Maar twee, hij mag ook een opvolger voor zichzelf aanduiden. En hij moet Elisa zalven. En als je dan zou verder lezen in Koningen, dan ga je merken dat die Elisa, die heeft dan een bloeiende profetenschool in Israël. En eigenlijk, dat is het mooie, hè? Als je verder leest in Koningen, dan zie je dat er profetengemeenschappen van Yahweh in Israël ontstaan. En dat bloeit en dat floreert. En dat is allemaal omdat Obadja daarin heeft meegewerkt, omdat Elia daarin heeft meegewerkt, omdat die zich op hun manier hebben laten gebruiken door God. Nu... welke lessen kunnen we trekken uit dit verhaal? Ik denk dat er een paar zijn. En je mag de laatste slide gaan. We zullen met de eerste les beginnen. Ik heb er zo vier opgesomd. Maar het eerste is eigenlijk, op het eind van de rit mag blijken dat de vraag, wie doet het nu het beste, Elia of Obadja, dat er gewoon geen juiste vraag is. Dat het punt van die twee mensen, hetgeen waar het om draaide, dat God is. Dat is eigenlijk het eerste wat opvalt. Wie zorgde ervoor dat het niet regende? Niet Elia, maar het was God. Als je het opnieuw zou nalezen, in het begin van hoofdstuk 18 staat dat God het 3 jaar niet deed regenen. Wie zorgt er nadien voor dat het wel weer regent? Niet Elia, wel God. Wie zorgt ervoor dat Obadja überhaupt zoveel vertrouwen krijgt om binnenin dat koningshuis toch 100 profeten te kunnen verbergen? Dat is uiteraard God. En naar wie verwezen de beide namen ook alweer? Opnieuw naar God. En ik denk dat is een eerste les. Het draait om God. Wie is de bepalende factor in dit verhaal? Niet Obadja, niet Elia, niet Achab, niet Isabel, maar het draait om God. Nu, daar kun je een paar dingen uit afleiden. En het tweede punt is, mijn moeder zei vroeger altijd, je moogt niet vergelijken. Wel, daar zit wel iets in. Had Obadja Elia willen zijn... dan had hij, denk ik, niet die discretie kunnen hebben om die 100 profeten te verbergen. Had Elia Obadja willen zijn, dan had hij misschien die kracht van dat woord niet gehad. Dan was hij misschien te berekenend. Nu, gebeurt dat soms niet, hè? Dat je rond u kijkt en dat je afvraagt, oh, was ik maar gelijk den die, of was den die maar gelijk als ik? Dat soort bedenkingen, gebeurt dat niet? Nochtans, de kracht van de gelovigen ligt erin om zichzelf zo aan God te geven... zoals die is. Obadja, die moest zich niet minder waardig voelen omwille van Elia en zijn lef. Nee, want God had Obadja nodig zoals Obadja was. Elia, die moest zich niet minder waardig voelen omdat hij een burn-out had gehad, omdat hij gecrashed was. Nee, God had een Elia nodig en gebruikte Elia zoals Elia was. En wie weet, als ze elkaar tegenkwamen... wie weet haalden ze wel winst uit de dialoog. Wie weet was Obadja wel opgebouwd door Elia. En wie weet was Elia ook wel opgebouwd door Obadja. En dat is ook, om nu terug te keren naar het idee van een kerk, dat is eigenlijk ook een van die mooie aspecten. Als je als gemeenschap voor God komt, dan kan je, als je met elkaar in contact komt, als je naast u kijkt, dan kan je bemoedigd worden. Je kan op twee manieren kijken. Je kan naar elkaar kijken en beginnen meten. En als je meet, dan is er altijd een winnaar en een verliezer. En als je zelf de winnaar bent, als je beter doet dan die ander, dan leidt dat tot trots. En als je minder goed doet dan die ander, dan leidt dat tot minderwaardigheidsgevoel. Maar als je naar elkaar kijkt, met de genade, met de ogen van God, door de genadebril van Christus, dan leidt dat tot bemoediging. En als je dan kijkt, dan leidt dat tot nederigheid. En nederigheid is nu net het tegendeel van minderwaardigheid of van trots. En dat is eigenlijk pure genade. Nu, dat gaat nog een stap verder. De volgende stap is, dat betekent dus ook dat als je naar elkaar kijkt en er is soms frustratie, want we blijven mensen, dat we elkaar ook moeten vergeven. Als ik nu nog eens mag terugkomen op dat verhaal uit mijn tienerjaren, hè, uiteraard is het al langer geleden, maar het heeft echt wel een tijd geduurd, maar een aantal maanden later, de moeilijke periode in onze kerk was voorbij, en ja, er was echt wel terug groei in de kerk. En ik voelde dat in mijn hart, als ik wou deelnemen aan die groei, dan moest ik eerst die persoon vergeven. Ik kon niet verder als ik niet die persoon vergaf. Nu, wat is zo moeilijk aan vergeven? Kijk, de vraag die zo brandde bij mij was, wie heeft er gelijk? En ik denk dat het een misvatting zou zijn om te denken dat vergeven betekent, die ander had gelijk. Nee, wat is vergeven in deze situatie? Dat je de vraag loslaat. Dat je niet langer kijkt wie heeft gelijk, ik of hij. Maar dat je het loslaat en kijkt naar Christus en zegt, u heeft gelijk en we volgen u. En we doen dat samen. En in Marcus 11, vers 24, ik lees het even voor, staat bijvoorbeeld, Jezus zegt dat tegen zijn volgelingen, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zal het krijgen. Wanneer je staat te bidden en een ander iets te verwijten hebt, vergeef het hem. Opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Dat zegt hij tegen zijn 12 discipelen op een moment dat ze in Marcus ook een beetje gekibbeld hebben. God wil dat we ons in ons bidden, in ons zijn, in ons samen zijn, ons op hem richten. En dat we, als we naar elkaar kijken, dat we elkaar bemoedigen en elkaar vergeven. En misschien wil ik daarmee tot de laatste les komen, het vierde puntje. Je mag het volgende zinnetje tonen. Ik denk, ik wil dat laatste nog duidelijker stellen. We willen voor God komen en we willen hem eren. En dat willen we samen doen. Dat is ons punt. En ik denk, Paulus die schrijft in Galaten 2 vers 20 een vers, ik ga dat zo meteen tonen. Ik denk dat als Elia en Obadja later hadden geleefd, dan hadden die tekst zeker onderschreven. U mag nog eentje verder gaan naar de tekst in Galaten 2 vers 20. Daar zegt Paulus het volgende. Ik leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Wel, Paulus heeft het hier over de wet in zijn betoog. Maar ik denk dat je vandaag die wet kan invullen als wet, maar je kan eens voor jezelf nagaan, wat staat er bij mij in mijn leven? Wat blokkeert mij? En dat je mag kijken, bijvoorbeeld, ik ga nu even Obadja nemen. Misschien dat Obadja kon zeggen, ik leef niet langer voor Achab, maar voor God. En dan, met Christus ben ik gekruisigd, dat is uiteraard dat zou dan qua tijd fout zijn, want Christus moest nog komen. Maar dat kunnen wij vandaag ook doen. En ik denk dat wij vandaag mogen zeggen, ik leef niet meer uit frustratie voor die anderen. Ik leef niet meer uit angst om te sterven. Nee, ik leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Als we allemaal zo naar de kerk komen, ja, dan kan de kerk bloeien. En ja, dat je dat hier zo mag zien, hoe God de kerk gebruikt, dat is een enorme zegen. Amen.